Gemeente, 3 weken geleden zagen wij hoe David bedrogen werd door Absalom. Absalom die kwam met dat vrome gezicht bij zijn vader in de kamer met de vraag of hij een offer mocht brengen in Hebron. En hele korte tijd later blijkt het David dat het alleen maar een vrome dekmantel is geweest om dat gemene plan van die staatsgreep te bedekken en te kunnen uitvoeren. En David moet in allerijl zijn familie bij elkaar roepen en hij moet de wijk nemen om zijn vegenlijf te redden. Dat is wat, als je bedrogen wordt door je eigen zoon. En dan wordt hij ook bedrogen, dat hebben we vorige keer, was de hoofdboodschap, bedrogen door Mefiboset. Althans, dat denkt hij. Het is niet zo. Maar vanuit Siba, wat Siba heeft verteld, dat Mefiboset in Jeruzalem is gebleven om van de verwarring en de chaos gebruik te maken om zelf weer koning te zijn, dat huis van Saul weer te herstellen. Ja, heeft hij natuurlijk het gevoel, ik ben bedrogen door Mefiboset. Hij had zo'n goede relatie met Mefiboset. Hij was zo intiem met Mefiboset. Ze zaten samen aan tafel, dat betekent dat je intieme vriendschap hebt. Hij heeft goed gedaan aan Mefiboset, hij heeft hem op laten halen uit Lodebar. Hij heeft hem niet zomaar ergens in de kamers van zijn knechten een plaatsje gegeven, maar hij mocht in het hart van het paleis zijn. David heeft zijn hart voor hem geopend. Hij deelde vertrouwelijke dingen uit zijn leven, uit zijn regering met Mefiboset. En nu heeft Mefiboset hem bedrogen. Hij zei dat hij zo dankbaar was, maar hij was alleen maar uit op herstel van het koningschap van Saul. Althans, dat denkt David. En zo voelt David het. Zo beleeft hij het. Afschuwelijk. Heel bitter. Heel pijnlijk. En dan komt er nog iets bovenop. Hij is nu met zijn groep, zeg maar, met zijn vrouwen en zijn kinderen en wat lijfwachten, is hij over de Olijfberg heen en dan loopt er een weg van Jeruzalem naar Jericho, naar de valleien van Jericho. En dan is hij nog maar net bij Jeruzalem vandaan en dan komt daar uit een hoger gelegen pad, wat parallel loopt aan de hoofdweg zeg maar, komt iemand tevoorschijn. We zijn in het stamgebied van Benjamin, wat Saul ook uit afkomstig was. En die begint me toch uit te pakken. Hij gooit met stof. Dat betekent dat David waardeloos is. Stof, dat is waardeloos. Het is een symbolisch gebaar. Hij pakt ook stenen op. En die smijt hij naar David. En stenen betekent, je bent eigenlijk de doodstraf schuldig. En je moet eigenlijk gestenigd worden. En allerlei gemene opmerkingen maakt hij tussendoor. Het is ook een psychologische oorlog, zou je bijna kunnen zeggen. Hij zegt, Absalom is nu bezig om koning te worden in uw plaats. Nou, dat zeg je tegen David. Dat zeg je tegen die vader, die er zoveel pijn en zoveel smart van heeft. En dan ga je dat elke keer maar herhalen. Je voelt, dat is zout in de wond, dat is pijn, dat is bitterheid, dat is David martelen. En die man die doet dat. Niet zomaar even 3 tellen of 5 minuten, maar dat gaat maar door. En hij is zich ook blijkbaar bewust van, dat hij als hij David wil treffen, dan moet hij dat niet alleen met stof doen, en niet alleen met stenen doen, maar dan moet hij David vooral treffen in zijn geloof. In zijn vertrouwen op God. En dan zegt deze man, die God waarop jij vertrouwt, die is bezig jou te straffen. Jij hebt onschuldig bloed vergoten. Je hebt het bloed van Sauls huis onschuldig vergoten. En dat bloed dat komt nu allemaal terug op jou. God neemt wraak. Je bent een Belialsman. Je bent een kind van de duivel. En die stortvloed van vervloekingen die komt over David heen. Hij stelt David schuldig voor dat bloed wat in het huis van Saul is vergoten. Welk bloed was dat eigenlijk, heel concreet? Nou, denk aan Isbozet, dat was de zoon van Saul. En Abner, de generaal van Saul, die dacht, Isboset die moet maar koning worden in plaats van zijn vader. En toen waren er een paar knechten gekomen van Isboset. En hij lag te slapen, toen hadden ze hem onthoofd. En wat deze man nu eigenlijk zegt, deze Simei, die zegt eigenlijk, daar zat David achter. En die knechten van Isboset, dat waren eigenlijk huurmoordenaars van David. Dat lees je vandaag ook wel, huurmoordenaars. De eigenlijke brein, dat blijft op een afstand en die blijft veilig, die blijft buitenschot. En die huurt voor een paar duizend euro mensen in om een ander uit de weg te ruimen. Nou, zo zijn die knechten van Isboset ingeschakeld in dat plan van David om Isboset uit de weg te ruimen. Maar David is de schuldige. En Abner is toch ook gedood door Joab. En die Abner was een sterke man, daar kon niet zomaar tegenop en dat wist Joab. En daarom heeft hij een heel gemeen plan bedacht. Toen heeft hij tegen Abner gezegd, ik moet jou iets influisteren. Een staatsgeheim misschien wel. En dat zei Abner, nou dat is goed. En toen heeft hij hem apart genomen, toen begon hij te fluisteren en toen had hij in zijn binnenzak een dolk en die stak hij in het hart van Abner en zo is die machtige generaal omgekomen. En deze Simei, die weet precies hoe het zit, die zegt, daar zit David achter. Dat is niet het plan van Joab alleen, maar dat is het plan van David die Joab heeft ingeschakeld om zo Abner uit de weg te ruimen. En David die heeft wel een mooi lied gemaakt toen Saul is omgekomen, waarin hij de heldendaden van Saul heeft bezongen, hoe hij het land Israël heeft bevrijd van de vijanden, maar dat is natuurlijk allemaal huichelarij. En dat waren allemaal krokodillentranen en daar heeft David helemaal niets van gemeend. Het bloed van het huis van Saul, dat komt nu eindelijk terug op het hoofd van David. Hij weet precies hoe God werkt. Ik denk als je dan David had gevraagd, dat hij misschien had gezegd, Heer, ik begrijp niet waar u mee bezig bent. Hebt u misschien ook wel eens. Dan zeg je, zou God wel weten van mijn droevig lot? En dan ben je in verwarring. Dan zeg je, Heer, waarom verlaat u mij? En waarom vergeet u mij? En waarom verwerpt u mij? Dan begrijp je God helemaal niet meer. Artikel 13 Nederlandse geloofsbelijdenis. God is onbegrijpelijk. En hoe meer je van God leert kennen, dan ga je niet God steeds beter begrijpen. Hè, maar hoe meer je van God leert kennen, hoe meer je ziet dat je hem nooit kunt begrijpen. Hij is God en jij bent maar zo'n klein, hulpeloos, afhankelijk, verblind mannetje of vrouwtje. Hij is God. Als je hem zou kunnen begrijpen, zou hij geen God zijn. Voel je? Dan voel je eigen kleinheid. En dan zeg je, heilig zijn, o God, uw wegen. Uw wegen zijn mysterie. En mijn leven is een mysterie. En ik begrijp het maar niet hoe het zo gaat en waarom het zo gaat en wat de bedoelingen van God ermee zijn. God moves in a mysterious way, hè? Zo'n bekende dichtregel die wij misschien wel kennen. Nou, deze man die weet het allemaal precies. En hij smijt met stenen, en hij smijt met stof, en hij smijt met vervloekingen. Heel dapper natuurlijk, hè. Als David weerloos is, dan durft hij wel. 30, 35 jaar geleden is David koning geworden. Al die tijd heeft hij gezwegen. Maar nu is David zwak en nu is David weerloos. En nu begint hij te schelden en nu komt hij uit zijn schuilplaats. En nu heeft hij hele grote woorden. Dat ken je misschien wel in een schoolklas. Kind wat zwak is. Dan zijn er mensen die voelen zich heel stoer en die durven dan wel tegen dat ene kind in de klas in te gaan. En je ziet het in bedrijven misschien wel, en op scholen, en in de politiek, misschien wel in de gemeente. De zwakken, die worden aangevallen en mensen voelen zich heel dapper als ze dat durven. Maar deze man heeft wel een beetje dapperheid, want David heeft wel die lijfwacht om zich heen, die bodyguard. We horen er zo meteen nog meer van. Die Abizai hoort daarbij. Dat waren stevige kerels. Hè, die moesten David verdedigen. En voor hem opkomen. Ze zouden zomaar eventjes naar hem toe kunnen gaan. Nou, David. Bespot. Gesmaad. En gehoond. Door Simei.
En dan zeg je, hoe is het toch mogelijk? Ben je een kind van God? Ben je een knecht van God? Heeft God jou uitgekozen om koning te zijn van Israël? Heb je niet zelf bedacht? Met ellebogenwerk dat je hebt gepresteerd, dat je eindelijk in die positie gemanoeuvreerd bent? Nee, heb je echt van God gekregen? Je bent gezalfd uit die horen, als een teken dat het een onbreekbaar koningschap is. En dan gaat het zo. En dan word je gesmaad en dan word je veracht en dan word je vernederd en dan word je getroffen waar je maar getroffen kunt worden. Is dat de weg van God? Denkt u misschien ook wel eens. Is dat de weg van God? Gaat dat met elkaar samen? Door God uitgekozen zijn en dan zo veracht en vernederd te worden. Dit is de gezalfde van de Heer. En als je het zo zegt, dan voelt u al deze geschiedenis heeft iets profetisch. Het gaat niet alleen maar over geschiedenis van 3000 jaar geleden, waar we wat dingen van kunnen leren en waarin we zien hoe David het geloof beoefent, dat zien we ook allemaal. Maar deze geschiedenis die stijgt daar bovenuit. In het lijden van David zien wij iets van het lijden van Christus. De geest getuigde van het lijden dat op Christus komen zou. Hier is Christus in de persoon van David aanwezig. Psalm 69 hebben we samen gezongen. En dat zingen we in Leidenstijd ook wel, denk ik. Dat gaat niet alleen sec over het lijden van David, maar dat is een machtige profetie van het lijden dat op Christus komen zou. En de geest getuigt het hier in het Oude Testament. En als we die toepassing maken, wat denk je? Als Christus nou het hoofd is van zijn lichaam, en die smaad en dat lijden, dat komt op het hoofd. Zou het lichaam daar dan vrij van zijn? Zou jij een christen kunnen zijn zonder met Christus te lijden? Zou jij het lichaam van Christus kunnen zijn zonder dat je meeleidt met het lijden van Christus? Dat is toch niet voorstelbaar? Als je bij Christus hoort, dan hoor je bij de lijdende Christus. En mag dat van jou? Mag het iets kosten? Wat is het jou waard om bij Jezus te horen? Wil je alleen maar in Jezus waarmee alles goed gaat? Wat zou je liever hebben? Een Jezus met lijden en met spot en met smaad? Of geen spot en geen smaad en geen lijden? Maar dan ook geen Jezus. Wat is je meer waard? Comfortabel leven of de lijdende Jezus? Is dat de taal vanmiddag van jouw hart? Dat je de heerlijkheid van die lijdende Jezus ziet. En dat je zegt, dit en hij is het mensdom meer waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan zijn glans verdoven. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren en Jezus verkoren om zijn eigendom te zijn. Daar strekt zich al mijn lust en al mijn liefde heen. En ik zal u al mijn liefde waardig schatten. En dat alles verbleekt, hè? En alles verloochen je in vergelijking met Jezus. Is hij voor jou die kostbare schat? Wij zo vanmiddag gekomen? Hoe branden mijn genegenheden om zeer voor of in te treden? Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen en mijn hart roept uit tot Jezus die leeft. En mij in zijn leven laat delen. En als we dan deze toepassing maken, dat dit profetisch is, dat dit ziet op Christus, dat dit ziet op de gemeente van Christus. En dan begin je te huiveren. Want die Simaï zit die zat ook in het koninkrijk van David. Die was die 30, 35 jaar, was die een brave onderdaan van koning David, zo leek het. En na al die tijd dat David al aan de regering is, al die tijd heeft hij zijn mond gehouden, maar al die tijd zat er dus in zijn hart frustratie. Hij was het helemaal niet eens met het koningschap van David. Hij kwam uit het geslacht van Saul. En hij kon het niet uitstaan dat het geslacht van Saul niet langer koning was. En al die agressie is opgekropt en nou spuit het eruit. Zou dat in de gemeente ook zo kunnen zijn? Vanmiddag, dat er Simeïs zijn, mensen die al 30, 35 jaar een brave onderdaan van koning Jezus zijn, die christen heten, die het eigendomsmerk van Christus dragen, de heilige doop, en die toch in hun hart niet buigen voor hem, en hun eigen leventje leven, en zichzelf handhaven, dat is aangrijpend. Weet u, dat felle contrast is in de gemeente van Christus. In de gemeente van Christus is de diepste liefde voor Jezus. En in de gemeente van Christus is de diepste haat tot Jezus. De diepste haat voor Jezus vind je niet in de drugsbaronnenwereld, maar die zit in de kerk. En de diepste liefde zit ook in de kerk, vind je ook niet buiten de kerk. In de kerk heb je jongens en meisjes die Jezus oprecht lief hebben. En waar we het net over hadden, die mogen zeggen, hij is mij meer waard dan het fijnste goud op aarde. En God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En ik wil alles wel missen, omdat ik Jezus niet kan missen. O Heere, waar dan heen? Tot u alleen. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Is dat jouw hart? Jongen, jouw ziel, meisje, is niemand te jong om zo'n hartelijke liefde voor Jezus te beoefenen. Maar wat gebeurt er nou als je altijd in die gemeente van Christus bent? En hij biedt je zijn vriendschap, hij opent je hart. Dat bloed dat wordt op de gemeente gedruppeld. En je sluit je hart. En je gaat weer over tot de orde van de dag. En dat mag je niks kosten. En je bekeert je niet van je halfslachtigheid. En je gaat gewoon je eigen gang. Of gewoon, ongewoon. En dat doe je één zondag, en één maand, en één jaar... 10 jaar, wat gebeurt er dan in je hart? Ja, dan hoopt het verzet zich in je hart op. Dan word je steeds harder van hart. En dan wortelt de vijandschap en het verzet steeds dieper in je ziel. En dan word je de bitterste vijand van Jezus. En je zingt uit volle borst mee, God heb ik lief. En zal ik je ook nog een handje helpen. En natuurlijk moet je afvragen, aan welke kant sta ik? Ben ik een Simei? Of niet? Moet ik aan mezelf vragen? En moet u ook aan uzelf vragen? En moet jij ook aan jezelf vragen? En weet u wat nou het paradoxale is? Als je nou geen Simei bent... Als je nou een oprechte liefhebber van Jezus bent, dan weet je ook dat er in je hart dat verzet tegen Jezus leeft. Als je zegt, ik heb Jezus lief, ik heb nergens last van die oude mensen, ik heb nergens last van dat verzet in mijn hart, dan moet je maar eens afvragen of je echt een liefhebber van Jezus bent. Maar de echte liefhebbers van Jezus, die zeggen, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade, wat ik echt niet wil, dat doe ik wel. En het bedenken van mijn vlees is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet van God en het kan ook niet. En wat heb je daar een last van? En wat heb je daar een verdriet over? En wat verlang je dat die oude mens, dat verzet van binnen, dat altijd voorbij zal zijn? En wat bespot je God, zoals Simei? Je bespot de zoon van David, hè, door je ongehoorzaamheid, door je oppervlakkigheid, door je halfslachtigheid. Ongehoorzaamheid aan het evangelie. Dan zeg je amen op je gebed. Maar hoe zeg je eigenlijk amen? Je bent misschien wel bezig geweest om Jezus voor jouw plannetjes in te winnen en te soebatten dat hij maar genadig werd. Nou, dat is nou pure afgoderij. Dat deden de Baalpriesters in op de berg Karmel bij Elia. Baal, word toch eens een beetje genadig. En Elia, die hoefde niet zo'n kabaal te maken. Elia wist, mijn God is genadig. En zo naderde hij tot een God die wachtte om genadig te zijn. En die brandde van hart om uit te delen uit zijn volheid van genade. O God van Abraham, van Isaac en van Jacob, dat het heden bekend worden dat gij God zijt in Israël en ik uw knecht. En hij zei amen op de genadige gezindheid van God. En op al die beloften van God die in Christus Jezus ja en amen zijn. Je kunt heel vurig bidden, maar je benadert God als een Baal. Als een afgod. En jij denkt dat je God genadig moet stemmen. Voel je? Simei, in je hart, in je vurigste gebeden. Abizei, hoor dat al even, hè? Die weet wel raad met deze Simei. En dat is ook wel een beetje te begrijpen misschien. Deze Abizei, er staat bij dat hij een zoon is van Zeruja. Wie was Zeruja? Dat was een zus van David. Dus Abizai is een neef van David. Die zegt oom David. Net als zijn broer Joab. Abizai en Joab waren twee broers. Allebei zonen van Zeruja. En Zeruja de zus van David. Ze hadden allebei een plaats in dat leger van David. Ze hadden allebei een hart voor David. Een liefde voor hun oom David. Nou, deze Abizai ook. Hij is al jarenlang bij David. En nu ziet hij hoe David wordt aangetast en vernederd en publiek te schande gemaakt. En dat hart van die Abizai begint te borrelen en te koken en de verontwaardiging komt op. Hij zegt, dat is toch onuitstaanbaar. En hij gaat naar zijn oom toe. Hij zegt, oom David, vindt u het goed dat ik even naar die dode hond ga en die kop eraf haal? Een hond, onrein, niks waard. En dan is het ook nog zo'n dode hond, dat is helemaal waardeloos. Ik zal zijn kop er even afhalen, zo staat het in de oorspronkelijke Nederlandse vertaling. Hè? Ik zal hem letterlijk een kopje kleiner maken. Dat is voor mij maar een kleinigheid. Ik hol even tegen die berg op en dan ben ik bij hem. En één slag en hij is er niet meer. Die snoever is gedood. Sta mij toe, David, dat ik dat doe. Nou, heeft hij niet voluit gelijk. Je hoeft toch niet alles over je kant te laten gaan. Je mag toch ook wel een beetje voor jezelf opkomen. En trouwens, misschien kun je nog een spade dieper spitten. In Spreuken staat ergens zo'n tekst. Wie zijn vader en zijn moeder vloekt. Dan mag je toch in het verlengde zeggen wie gezagsdragers vloekt. Wie zijn docent op school vloekt. Of wie zijn dominee vloekt. Of wie zijn koning vloekt. Diens lam zal uitgeblust worden in de buitenste duisternis. Dat is voor God onuitstaanbaar. Want als jij gezag veracht, dan veracht je het hoogste gezag. God die jou mensen geeft die hem vertegenwoordigen. Als je een ambassadeur van een land aanvalt, dan val je eigenlijk het land aan. Als je die ambassadeurs van God, die gezagsdragers aanvalt, dan val je God aan. Zo kun je begrijpen dat Salomo het zegt. Hè, wie zijn vader of zijn moeder vloekt, diens lamp zal uitgeblust worden in de buitenste duisternis. Dit kan toch niet, David? En Abizai die staat te popelen om tegen die berg op te rennen. en die snoever voor altijd het zwijgen op te leggen. Nou David, wat zal jouw reactie zijn? Je neef heeft toch helemaal gelijk? En David die heeft natuurlijk waarschijnlijk toch wel een beetje hetzelfde DNA als zijn neef. Dus die zal toch wel van gelijke gezindheid zijn als zijn neef. En als je weet wat David in zijn leven heeft gedaan, of die heeft gestreden en zo, dan is dat heel goed voorstelbaar dat hij helemaal aansluit bij het gevoelen van Abizai. En dat weegt voor een oosterling nog zwaarder en gevoeliger dan voor ons, maar dit zijn wel Oosterse mensen. En Oosterse mensen zijn buitengewoon gevoelig voor publieke smaad. En we noemen dat een schaamtecultuur. Heel vaak is bij evangelisatiewerk en zendingswerk, in Suriname bijvoorbeeld bij dominee Meuleman, of in China, is dat heel lastig, want deze mensen die voelen zich niet verantwoordelijk voor dingen die ze doen, zolang dat niet bekend is en niet publiek is. Maar als er dingen publiek zijn, ja, dan is het verschrikkelijk. Nou, David die wordt publiek te schande gemaakt. Heb je wel eens gemerkt in de psalmen bijvoorbeeld, hoe dat voor David een aangelegen punt is? Laat mij niet beschaamd worden, laat mij niet te schande worden. Dat is een diepe pijn. Voor jou al, maar voor een oosterling nog een graadje meer. Nou, je kunt je dus voorstellen, als David hier publiek vernederd wordt en belachelijk gemaakt wordt, ja, dat hij 200% reden heeft om tegen Abizai te zeggen, Abizai, en snel! En David heeft nog een reden, hè? David, dat weet u misschien wel, dat zagen, dacht ik de vorige keer ook, David die was echt strategisch. En die denkt altijd 5 stappen vooruit. Sommige mensen doen dat niet, die laten gewoon alle dingen over zich heen komen. Maar David was een echte bestuurder. En die dacht, ik wil dit doel bereiken, dan moet ik die stappen zetten. En als ik deze stap zet, wat is dan de consequentie van deze stap? Nou, wat is nou de consequentie als deze Simei maar blijft vloeken en in leven blijft? Nou, dan zou die wel eens een verbond kunnen sluiten met Absalom. En dan kan dat zich dubbel tegen je keren. Dus het kan strategisch wel eens heel juist zijn om tegen Abizai te zeggen, ga maar naar die Simei toe. Dan ben ik er voor de toekomst vanaf, heb ik daar niet later nog eens een keertje mee te maken. Elke ongedode vijand, die keert zich tegen mij. Die zou mij wel eens kunnen doden. Dus zomaar even 3 redenen, misschien kunnen we nog meer bedenken. Maar er zijn genoeg redenen in het karakter van David, in de Oosterse cultuur van David, in het strategische denken van David, dat hij zegt, Abizai, snel naar die Simei en dood hem alsjeblieft. En wat lezen wij? David die zegt tegen Abizai, nee, hij zegt het heel krachtig, wat heb ik met jou te maken, gij zoon van Zeruja? Dus met andere woorden, er komt niets van in. En waag het niet, ik verbied het je. Is David? Hoe is dat mogelijk? Nou, dit is wat wij noemen de genade van de leidzaamheid. En de genade van de zachtmoedigheid. David heeft dat ook niet als karaktertrek. En sommige mensen zijn van karakter veel geduldiger, maar dit is niet zomaar een geduldige karaktertrek. Weet je nog dat David die schaapscheerders van Nabal had beschermd? En toen kreeg hij geen loon. En toen vroeg hij erom, hè, dan weer Nabal. En de Nabal zei, nee, daar krijg je geen loon voor. En David die werd woedend en die zei, ik zal die Nabal wel eens even leren en ik zal hem doden. Dat was David. Die kon vreselijk driftig zijn en woedend zijn. Nou, die driftige David heeft nog 10 keer zoveel reden om vandaag verontwaardigd te zijn. En nu zegt hij, laat Simei maar vloeken. Leidzaamheid in het lijden. Zachtmoedigheid. Wanneer je wordt tegengestaan. De kracht van de godzaligheid. Of misschien moet je zeggen, Christus in David. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat is David. Machtig, hè? Ik weet niet of u leidzaamheid nodig hebt. En of je voelt, dat is de grootste kwaal van mijn hart. Het gebrek aan leidzaamheid, het gebrek aan gelijkvormigheid aan Jezus. Nou, deze geschiedenis laat ons zien dat leidzaamheid een concrete kracht is van de genade. Genade is niet zomaar een mooi verhaal en een theorie, hè, maar er gebeurt iets in je hart. Het heeft effect, zelfs op je karakter. Het overwint je karakter. En dan gaan we nog dieper naar de tekst kijken. David, die noemt drie dingen die hij daarin, ja, hoe moet je dat zeggen, die hij beleeft, die hij beoefent. Hij noemt in de eerste plaats, hij zegt, het is verschrikkelijk wat Simei doet. Maar weet je, wat Absalom doet, dat is nog veel verschrikkelijker. Als Absalom mij al naar het leven staat, ja, wat heb ik dan van mensen te verwachten uit een hele andere stam, die veel verder bij mij vandaan staan? Dat is het eerste wat David noemt. Het tweede wat David noemt. De Heere heeft tegen Simei gezegd, vloek David. Dus dan ga ik niet zeggen, daar mag David niet vloeken. Maar daar gaan we het ook over hebben. En het derde wat David zegt, de Heere zal uit dit vloeken van Simei het goede voor mij tevoorschijn brengen. Drie dingen die voor David, ja, aspecten zijn, of vormen zijn, van die leidzaamheid. Zullen we dus voor samen over nagedenken? Dus eerst dat eerste wat David zegt, dat is kwaad, hè, wat die Simei doet, dat is afschuwelijk. Maar weet je, ik vergelijk dat met het kwaad wat veel dichterbij is, dat kwaad van mijn eigen zoon Absalom. Dat raakt me veel meer dan wat die Simei allemaal aan het doen is. Mijn eigen zoon is niet alleen familie, maar dat is mijn eigen vlees en bloed. En dat die mij naar het leven staat, dat doet mij pijn. En dat relativeert de pijn van die vloekende en scheldende Simei. Augustinus heeft daar zelfs een heel boekje over geschreven. Hij zegt, er is groot kwaad en er is klein kwaad. En dat kleinere kwaad, dat noemt hij alle omstandigheden waarin wij verkeren. Nou ja, we hebben te maken, hè, vooral met de media vandaag, dan weet je van de oorlog in Syrië bijvoorbeeld. En wat er allemaal in Irak gebeurt, en terreuraanslagen. En van kinderarbeid. Dan zeg je, het is afschuwelijk. En dichterbij heb je kwaad in je familie misschien wel, spanningen in relaties. En in Urk is natuurlijk de visserij en de besluiten van Europa en zo, dat is een last en dat is een zorg, hè, dat die pulskorvisserij verboden is. En hoe gaat het straks met al die windparken op de Noordzee en kun je dan nog wel vrij uit vissen? Dat is kwaad, dat is een zorg, dat is een last die op je drukt. Maar wat is nou het grootste kwaad? Wat zou jij zeggen? Als je nou Augustinus was, je ging een boekje schrijven over kleine kwaad en grote kwaad. Wat zou je dan het grootste kwaad noemen? Het kwaad wat het dichtste bij is. Dat zou het kwaad in je eigen gezin kunnen zijn. Je kunt nog een stapje dieper gaan. Het kwaad in je eigen hart. Heb je dat wel eens gezien? Dat je hart een bron is van wanbedrijven. En dat je echt geneigd bent tot alle kwaad. Geloof je dat? Geloof jij dat? Dat jij geneigd bent tot alle kwaad? Zo radicaal zegt God dat tegen mij. En tegen jou. En tegen u. Nou, als je dat ziet, hè, dan is al het kwaad om je heen. Ga je heel anders tegenaan kijken. Ga niet goed praten. Maar dan zeg je wel, die ander, die kan nooit zo kwaad zijn als ik ben. En dan acht je een ander uitnemender dan jezelf. En dan hou je die vurige beden over, hè. Herschep mijn hart. En reinig gij, o Heere, die vuile bron van al die wanbedrijven. En vernieuw in mij een vaste geest. En doe mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Dat bid je vurig op de bodem van je hart. Dan zoek je met ernst het aangezicht van God. Dan denk je niet, laten we een beetje op zijn beloop. En dan verwonder je toch ook niet meer over het kwaad wat in je leven gebeurt. De teleurstellingen. Maar dan verwonder je juist over de goede dingen in je leven. Dan zeg je, Heere, uw goede tierenheden zijn elke morgen weer nieuw. En dan leiden ze jou tot God. En dan leiden ze jou tot bekering. En dan zeggen ze, wat is God toch een goede God? En wat bent u toch een lieve Heere? En wat is uw dienst een liefdedienst? Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Mooi, hè? Dat je dat hier bij David ziet. Je ziet het gewoon voor ogen gebeuren. Het functioneert. Dat maakt hem leidzaam. En het tweede wat David zei. De Heere heeft tegen Simei gezegd. Vloek David. Moet je eens opletten. Die Heere staat met 5 hoofdletters. Dus dat even heel simpel vertaald. Dan zou je kunnen zeggen. Mijn hemelse bruidegom heeft tegen Simei gezegd. Vloek David. Nou, als mijn hemelse bruidegom dat zegt, ja, dan is het in goede handen. Dan is het wel kwaad en het is heel pijnlijk, maar het is in de handen van de meest betrouwbare die ik maar ken. Mijn verbondsgod. De God van mijn doop, zouden wij vandaag zeggen. Mijn hemelse vader. Ja, maar je kunt je toch niet voorstellen dat God tegen Simei zegt, joh, ga er eens op uit en ga David uitvloeken. Nee, dat kun je inderdaad niet bedenken. Daarom lazen we ook artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat God nooit de bron is van de zonde. En God zal nooit tegen iemand zeggen, ga jij maar een potje vloeken. Dat zal God nooit doen. God is nooit de aanstoker, de auteur van de zonde. Welke zonde dan ook. Maar betekent dat dat de zonde buiten God omgaat? Nou, dat zou een slechte boodschap zijn. Dat het kwaad buiten God is en dat God denkt, ja, ik kan er ook niks aan doen. Nee, het kwaad en de zonde gaat tegen God in, maar het gaat nooit buiten Gods controle om. En daarom lazen we ook artikel 13. Ik heb hem er nog bij laten liggen. Er staat, want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet. En dan komt het. Ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. Dus God werkt wanneer de duivel werkt. Kunt u het nog begrijpen? Ik niet. Dat is toch onbegrijpelijk. De duivel die doet zijn best, hè? Die wil zijn kwade dingen doen. En dan zegt het geloof, dan zegt artikel 13, dan zegt David, hier in 2 Samuel 16, hij zegt dat is in de handen van mijn hemelse bruidegom. Die controleert dat. Die regeert dat. En er gaat niets buiten zijn controle om. En hij laat al die verschrikkelijke dingen ook nog eens meewerken ten goede in mijn leven. Dat is toch geloof? Je ziet er niks van. David ziet alleen maar die vloekende Simei. En hij gelooft dat zijn hemelse vader erachter staat. Dat is geloof. Kracht van de godzaligheid. Niet waar? In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Je wordt uitgevloekt en je gelooft dat er een zegenende God achter staat. Je gelooft dat God jou zegent door middel van die vervloekingen. Dat zegt David eigenlijk. En dat is het geheim van het geloof. tegendeel geloven van datgene wat je ervaart en datgene wat je voor ogen ziet gebeuren. Misschien een heel klein voorbeeldje. We hebben hier een prachtige organist, hè? Nou, stel je voor dat die organist op een vals orgel gaat spelen. Dan komen er valse tonen uit. Is dat de schuld van die organist? Nee, de organist speelt perfect. Maar als die op een vals orgel speelt, komen er valse tonen uit. Als nou die organist, als God nou die organist is, hè? En die regeert mijn leven en de hele wereldgeschiedenis perfect. Maar ja, hij speelt op een vals orgel van jouw leven en van jouw hart. En dan komen er valse tonen uit. Kun je dat voorstellen? Maar een klein beeld. Het doet lang niet recht aan het geheim van het geloof. En wat hierachter zit en wat hieronder zit. Wat David uit leeft en wat David uit spreekt. Maar het kan misschien een klein beetje dat geloof verhelderen. Het David die gelooft in die organist. En die kijkt niet naar dat valse orgel, om maar even zo te zeggen. En daarom zegt hij, laat die Simei maar te zijn gang gaan met zijn vloeken. Er staat iemand boven en er staat iemand achter. Maar dan hebben we nog een vraag aan David. Dan zeggen we, David, maar jij hebt niet het bloed van Sauls huis vergoten. Je bent nooit schuldig geweest aan het bloed van Sauls huis en je hebt altijd Saul gespaard. Abizi was er zelfs bij. He, weet je nog van die geschiedenis? Dat David en Abizi in de nacht in dat leger van Saul binnenslopen. Dus dat is ook al die 35 jaar geleden. En dat Saul lag te slapen en Abner daarnaast. En dat die speer rechtop in de grond stond. En die soldaten sliepen heel diep. En toen zei Abizi, dat is een aanwijzing David, dat u nu Saul eventjes van kant kunt maken. U hoeft maar één keer met die speer te stoten. En uw achtervolger is dood. En u wordt koning. En toen heeft David gezegd, nee, dit is een gezalte van de Heer. En dat doen we niet. Hij heeft het leven van Saul gespaard. En Simei zegt, je bent schuldig aan het bloed van het huis van Saul. Dat is toch een pertinente leugen? Hoeft David toch niet te accepteren? En David accepteert dat. Hij zegt, de Heere heeft tegen hem gezegd, vloek David. Nou, David was niet schuldig aan het bloed van Saul. Maar David voelt, ik ben wel schuldig aan ander bloed. En daarom trekt hij die beschuldiging naar zichzelf toe. Hij was schuldig aan het bloed van Uria. Ja, Uria, maar dat is al lang geleden. Dat is al meer dan 10 jaar geleden. Zit David daar nu nog mee? En notabene, weet je nog dat Nathan bij David is gekomen? Die heeft hem daarmee geconfronteerd, hè? En toen heeft David gevoeld, ik ben inderdaad die man. En toen heeft hij zijn schuld beleden. En toen heeft Nathan gelijk gezegd, uw zonden is vergeven. Dus David, joh, je zit er nog mee, maar hoeft helemaal niet. De Heer heeft het vergeven. En vergeven is vergeten bij God. Dus mag jij het ook vergeten. Werkt het zo bij jou? Oh ja, mijn zonden zijn vergeven. Nieuwe bladzijde in mijn levensboek. Beginnen weer met een blanke bladzijde. Maar bij David werkt het niet zo. En ik denk dat Davids geloof wel een gezond geloof is. Op dit punt. Je kent misschien ook wel die andere psalmregel. Dat David zegt, gedenk niet de zonde van mijn jonkheid. Is hij al een oude man. En dan zit hij nog mee dat hij vroeger misschien brutaal is geweest tegen zijn vader en zijn moeder. Misschien zitten er hier ook wel mensen. Die pijn hebben, die smart hebben. Dat ze vroeger zo brutaal geweest zijn tegen hun ouders. Of God gevloekt hebben. Of 10 jaar geleden die pornofilm hebben bekeken. Of fraude hebben gepleegd. En de duivel zegt wel, maakt niet uit joh. Dat is kleine zonde. Dan wordt door God wel vergeven. Maar als je het aan christenen vraagt. En die berouw hebben over een zonde. Die hebben echt berouw, hè? En die hebben hun levenslang berouw over hun zonde. Een voorbeeld. Stel je voor, ik zou overspel doen. Een vrouw hoeft het niet te vergeven, maar ze zou het vergeven. Ga ik dat dan vergeten? En mezelf vergeven? En als ik daarna nog dieper zie hoe lief mijn vrouw is, en hoe trouw ze is, en hoe puur ze is, en hoe belangeloos ze is, dan ga ik nog steeds dieper beseffen wat een schurk ben ik geweest. Voel je? Dus vergeet je, dan gaat dat berouw, dat gaat toch nooit over? Integendeel, dat berouw wordt dieper. Als je dieper ziet wie God is en hoe zuiver God is en hoe heerlijk God is. En hoeveel verdriet je hem hebt gedaan met je zonden. En elke dag weer doet met je zonden. Ja, dan krijg je steeds meer verdriet. Dan krijg je steeds dieper berouw. Ik zal de gramschap van de Heere dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Dat is de dankbaarheid, hè, volgens hij de Heidelbergse catechismus. Afsterven oude mens. Een hartelijke droefheid dat ik God door mijn zonde vertoorn. Al zou er helemaal geen straf zijn. Maar je voelt dat je God verdriet doet. En dat geeft jou verdriet. En dat is berouw. En dat is een gezond geestelijk leven. Niet waar. He, leg je eigen hart er maar naast. En hierin zien we ook zo'n geweldige gestalte van Jezus. Wat gebeurde er met Jezus? Nou, in de hof van Gethsemane, daar kwam dat Romeinse peloton om Jezus gevangen te nemen. Petrus zag alleen dat Romeinse peloton. Die wist het wel, zwaard. En op erop loslaan. He. Hij sloeg het oor van Malchus af. Maar Jezus, wat zei Jezus? Nou, wat zag Jezus? Jezus zag niet alleen dat Romeinse peloton, maar Jezus zag Gods hand erachter. En daarom zei hij tegen Petrus niet, joh, sla erop los, ietsje beter. Nee, hij zei, doe dat zwaard in je scheden. En zei Jezus, zal de drinkbeker die mij de Vader geeft, zal ik die niet drinken? Dus hij zag de drinkbeker van de Vader, door middel van die Romeinse soldaten. En daarom zei hij niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij werd bespot. Denk eens aan die binnenplaats bij Pilatus. Dat ze hem die purperen jas aandeden. En die doornenkroon op zijn hoofd. Die rietstok in zijn hand. En ze knielden voor hem neer, hè, die Romeinse soldaten. En ze zeiden Ave Caesar. Gegroet keizer betekent dat. En waarom deden ze dat? Om Jezus belachelijk te maken. En dat koningschap van Jezus te bespotten. Te vertrappen. En toen hij gescholden werd, heeft hij niet teruggescholden. Toen heeft hij gebeden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is Jezus. Dat is David. Of Jezus in David, beter gezegd, hè? Dus David is profetisch ons heen wijzend naar de Heer Jezus Christus. En dan komen we bij de diepste kern van het evangelie. Was u die Simei, zo even? Die God bespot? En nu staat hier, ik draag de schimp en de smaad en de overlast. Hoeft u niet te dragen. U bent er bang voor dat u het moet dragen. Dat God u zal smaden. Dat God zal lachen in jouw verderf en spotten wanneer jouw vrees en angst komt. En u zegt het evangelie. U hebt God bespot. Ik draag die spot en die smaad en die hoon. Je durft het niet te geloven. Je kunt het niet geloven. En de Heilige Geest die schrijft dat evangelie in je hart. Hè? En die lichtstralen van het evangelie schijnen in de duisternis. En die doen oplichten wie God is. en wie Jezus is. Is dat het evangelie? Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hier wordt de rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. Liefde, genade van God in Christus, rijk geschonken. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En kun je dan ook iets ervan voorstellen, als je een klein beetje zicht hebt op dat oneindige liefde hart van God, dat David dat derde heeft genoemd? Dat het kwaad, dat spotten met hem, dat God dat ten goede keert. Dat lijden in jouw leven is niet te vergeefs. Het heeft een plaats in dat goede plan van God. Niet minder dan bij Jozef. Jozef, die werd in de put gegooid, die werd als slaaf verkocht naar Egypte. En zijn broers, die waren bang na de dood van hun vader dat Jozef wraak zou nemen. En Jozef zei, jullie hebben kwaad gedacht. Geen grammetje goed. Maar God heeft jullie kwaad ten goede gedacht. Om mij in Egypte te brengen, om mij koning te maken, om mij schuren te laten bouwen, om die schuren te vullen met koren, en om jullie in het leven te behouden. Dat is onze God. Die het kwaad, die het kwaad bespot, zou je bijna zeggen, hè? Die alle dingen laat medewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Wat word je dan verwonderd? Heilig zijn, o God, uw wegen. Een lichte verdrukking die snel voorbij gaat en een zeer groot gewicht van eeuwige zaligheid met zich meebrengt. Als je zo eens naar je moeite en je zorgen mag kijken, hè, dan ben je te midden van de zorgen verheugd, van zorg ontslagen, en dan roem je hem die je zoveel blijdschap geeft. En dan hoor je de troost van Jezus. Zalig, gelukkig bent u, als de mensen u smaden en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijns naams wil. Want uw loon is groot in de hemelen. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Amen.